Goedemorgen broeders en zusters, het is fijn dat we vandaag weer mogen luisteren naar een overdenking van broeder Kees Terpstra. Het is vandaag 14 juni en de dag dat we elkaar mogen gaan zien en treffen, 5 juli, komt steeds dichterbij. En dan zien we vol vertrouwen ook naar tegemoet. En ik stel daarom voor dat we gaan luisteren en als u kunt ook meezingen naar opwekking nummer 42. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Mag ik u voorgaan in gebed? Ja, trouwe God en Vader, dank u wel dat we ons vertrouwen zo op u mogen stellen. Dat eigenlijk ons hele levenslot in uw handen ligt. Dat we daar ook mogen vertrouwen, iedere dag weer. Dat u het beste met ons voor heeft. En dan gaat het niet altijd naar onze eigen wil, maar uw wil geschieden. Vader, zo mogen we alle dingen in uw handen neerleggen. U weet wat er allemaal speelt. Wereldwijd. Bij ons in de gemeente. Persoonlijk. Vlak. Vader, we mogen elkander zo voor de troon der genade brengen. Dat u ons zo lief heeft gehad. Door uw Zoon. De Heer Jezus voor ons te geven. Die Christus is geworden. Dank u wel dat we een Christus, een nieuwe schepsel zijn geworden. Dat we vandaag weer opgebouwd mogen worden door uw woord. En door uw geest die u ons gegeven heeft. Vader, dank u wel dat die geest ons één maakt. Dat het een onzienlijke aangelegenheid is. En dat we mogen weten dat u dat bewerkstelligt. Vader, er is veel aan de hand. We mochten zo afgelopen week broeder Jan Westdijk bezoeken. Vader en broeder Jan is naar de mens gesproken. Ja, gaat op zijn laatste benen. Vader, dat hij rust en vrede mag ervaren. En dat hebben we ook mogen waarnemen in u. Wat is het heerlijk dat we elkaar daarmee mogen bemoedigen. Wilt u zo ook Kati en Richard en Carola, zoon en dochter, die vrede laten ervaren. Vader, dat we mogen weten dat broeder Jan wordt thuisgehaald. En u heeft gezegd, wie in mij gelooft, zal de dood niet zien. Vader, dank u wel dat er een hoop is weggelegd voor ons, waar we ons aan vast mogen klampen. En daarom mogen we volledig ons vertrouwen op u stellen. Dank u wel ook voor het mooie wat het leven biedt. De jonge gezinnen die mogen genieten van de kinderen die opgroeien. Vader, wat is het heerlijk als we dat zo mogen waarnemen. En daarom zien we ook uit naar 5 juli, als we elkaar daar mogen treffen. Wat een vooruitzicht. En ondertussen mogen we verder ook genieten van alles wat u biedt. Dank u wel daarvoor. Uit genade. Amen. Ja, we mogen nu gaan luisteren naar opwekking 818 op die dag. Dit is gezongen door Tineke, Mandy en Sanne onder begeleiding van Johan. En daarna broeder Kees Terpstra. Thank you.
gaan samen het woord van God openen. En dat doen we bij 2 Timotheus hoofdstuk 2. De 2 Timotheusbrief, het tweede hoofdstuk. En dan lezen we vanaf het 14e vers. 2 Timotheus hoofdstuk 2 vanaf vers 14. Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God dat men geen woordenstrijd moet voeren die tot niets nut is. Ja, verderf brengt aan wie er naar horen. Maak er ernst mee u wel beproefd ten dienste van God te stellen. Als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, doch recht tevoren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Maar vermijd onheilige holle klanken, want ze zullen de goddeloosheid nog verder drijven. En hun woord zal voortwoekeren als de kanker. Tot hen behoren Hymenaeus en Philetus, die uit het spoor der waarheid geraakt zijn, met een bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken. En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk. De Heere kent de zijnen. En een ieder die de naam des Heeren noemt, breken met de ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en van aardewerk. En wel deels met eervolle en deels met minder eervolle bestemming. Indien iemand zich nu hiervan gereinigd heeft, zal hij een voorwerp zijn met eervolle bestemming. Geheiligd, bruikbaar voor de eigenaar en voor iedere goede taak gereed. Schuw de begeerte der jeugd en nagejaagd naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hem die de Heere aanroepen uit een rein hart. Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen. Gij weet immers dat zij twisten voortbrengen. En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen. Bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn dat God hun gaf zich tot erkentenis de waarheid te keren en ontnuchterd zich te wenden tot de wil van hem, losgekomen uit de strik des duivels die hen gevangen hield. Dat de Heer ook dit woord zal zegen aan ons aller hart. In dit gedeelte wat we gelezen hebben, worden we heel nadrukkelijk en ernstig gewaarschuwd voor het voeren van een verkeerde strijd. Namelijk een woordenstrijd. Eindeloos zich bezighouden met allerlei moeilijke theologische onderwerpen, leerstellige dogma's, bijbelse visies, afgeleide theorieën. In plaats van dat het woord van God duidelijk en concreet verkondigd wordt er vaak heel veel gestreden over dat woord. Wat kunnen gelovigen, wat kunnen christenen soms inderdaad, ja, heftig discussiëren, bekvechten, over dat woord van God. Paulus zegt, dat moet je absoluut niet doen. Hij noemt het holle klanken, zinloos gepraat. Daar moet je energie niet in steken. Dat is zonde van je tijd. En het doet inderdaad afbreuk. Het doet afbreuk aan je geloofsleven. En ook afbreuk aan het gemeenteleven. En het leidt inderdaad ook vaak tot oneenigheid en tot verdeeldheid onder christenen. Het bouwt in ieder geval je geestelijk leven niet op. Het bouwt ook de gemeente niet op, broeders en zusters. En erger nog, zegt Paulus, het brengt inderdaad verderf bij degene die daarnaar horen in vers 14. Het brengt verderf bij degene die daarnaar horen. Bij degene, vooral bij degene die daar wat ontvankelijk voor zijn, die daar gevoelig voor zijn. En het woordje verderf is de vertaling vanuit het Grieks van het woord catastrofe. Nou, we weten allemaal wat een catastrofe is. Dat is een geweldige ramp. Paulus zegt, als je op deze manier bezig bent met het woord van God, dan is dat rampzalig. Rampzalig voor degene die daar naar moeten luisteren. In vers 18 zegt hij, het breekt het geloof van sommigen af. Gelukkig niet van allemaal. En misschien zegt hij, nou, ik heb daar geen last van, ik ben sterk genoeg in mijn geloof. Maar de zwak in het geloof, zoals een zuster me ooit eens vertelde. Ze vertelde over de Bijbelbespreking die zij wekelijks hielden met elkaar. Zeg, elke Bijbelbespreking liep uit op een ruzie. Het was maar even of de broeders die vlogen elkaar in de haren. En die zei, ja, dat zie jij helemaal verkeerd, zeg. Ik zie het goed, ik heb gelijk. En ze zegt, en mijn kinderen zaten erbij. Nou, dan mag u raden wat er dan van die kinderen terechtgekomen is. Het geloof, nee, dat hoeft van hun niet meer. Het breekt het geloof van sommigen af. Mensen, er is niets zo erg voor een kind van God dan dat je geloof, je persoonlijk geloof, je persoonlijk vertrouwen in de Jezus Christus wordt afgebroken. Dat je dat kwijtraakt. Dat is een hele ernstige zaak. Nou zeggen, nou ja, als het zo gesteld is met de gemeente van de Heer, mensen, er zijn om wanhopig van te worden. Dan is het toch een verloren, het werk van God, een verloren zaak. Nee, zegt Paulus, dat is een mooi in vers 19, waar staat, en toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk. De Heere kent de zijne. En toch, en ik ben zo ongelooflijk blij met dat woord, en toch staat ongeschokt het echte fundament van God. Ondanks de dingen die kunnen gebeuren. En die kunnen heel ingrijpend zijn. Zelfs chockerend. In de wereld of binnen de gemeente. Wat er ook gebeurt. Bedoel, er zijn wel erge dingen. Dat fundament van God. Dat fundament van God, dat staat vast. Te midden van alle verwarring. Te midden van alle strijd. En oneenigheid. En verdeeldheid. Of wat er ook mag zijn. Staat dat onwankelbare, rotsvaste fundament wat God gelegd heeft in de Jezus Christus. Want dat is het fundament, toch? Inderdaad, zijn plaatsvervangend sterven aan het kruis, zijn verzoenend lijden en sterven, maar ook zijn verrijzenis uit de dood, waarvan Paulus zegt, een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. En hij zegt, ik heb als een kundig bouwmeester, heb ik dat fundament gelegd, 1 Korinthe 3. Paulus was geen klusjes man, geen aannemertje, maar hij was een kundig bouwmeester. Want het leggen van de fundering, dat is vakwerk. Dat is vakwerk. Want het fundament is het allerbelangrijkste component van een huis of een gebouw. Want ligt het fundament niet goed, dan gaat het met de verdere bouw van een huis of een gebouw gaat niet goed. Dat weten we allemaal. Dat fundament is zo belangrijk. Broeders, en ik hoop dat dat fundament ook onder uw persoonlijk leven ligt. En dat fundament dat ligt inderdaad ook onder de gemeente. Dat fundament, dat eeuwige, solide fundament dat God gelegd heeft. Ook wel eens aangevochten worden. En we kunnen wel, ons geloof kan wel eens wankelen. Hè? Dat u misschien een beetje gaat twijfelen. Of zelfs afgebroken worden. Maar nooit verder dan dit fundament. Als dit fundament onder uw leven ligt, onder jouw leven, kan het nooit verder afgebroken worden. Daar komt nooit iemand onder. Zelfs de duivel komt niet onder dat fundament wat God gelegd heeft. Dus eeuwig vast staat het in Jezus Christus. En dat is een geweldige zaak. En dat is fundamenteel voor ons leven. En dat fundament heeft bovendien ook nog een waarmerk staat. God heeft dat fundament gewaarmerkt. Hij heeft daar zijn eigen zegel, zijn eigen stempel opgedrukt. En als het ware gesigneerd, met zijn eigen merkteken. En wat is dat dan? Wat staat er op dat fundament? Wij kennen de Heere. Kees Terpstra kent de Heere. Nee, de Heere kent de zijne. Niet onze naam staat vooraan, maar de naam van de Heere, de naam van de levende God. Niet ons kennen van hem staat voorop, Maar zijn kennen van ons staat voorop. Natuurlijk, we mogen de Heer kennen. En ik hoop dat u inderdaad heel persoonlijk kunt belijden. Zoals getuigenis, ik ken de Jezus. Door genade mag ik hem kennen vanuit het woord. Maar ook vanuit een relatie met hem. De omgang met de Heer. Elke dag in uw leven dat we de Heer mogen ervaren. We mogen hem kennen door genade. Maar weet u wat eigenlijk oneindig veel belangrijker is? En ook veel mooier is dat hij ons kent. Dat hij u kent, dat hij mij kent. Dat is veel belangrijker dan dat we hem kennen. Paulus die zegt dat op een gegeven moment ook. Hij schrijft dat aan de Galatiërs in Galaten 4 vers 9. Daar schrijft Paulus aan die gelovigen. Hij zegt, er is een tijd geweest dat jullie de afgoden dienen. Nu ge echter God hebt leren kennen. Meer nog door God gekend zijt. Hij keerde we niet terug naar die arme wereldgeesten, zegt Paulus. Hè? Door God gekend zijt. Hij kent daar een meerwaarde aan toe. Hè? En nogmaals, broeders, zusters. We mogen de Heer kennen. En maar laten we eerlijk zijn. Wat stelt dat eigenlijk voor? Voor hoeverre en hoe goed ken ik de Heer dan? Dat is allemaal nog heel betrekkelijk. Natuurlijk moet het ons verlangen zijn om gedurende ons leven de Heer Jezus beter te leren kennen. Omdat de kennis van de Heer Jezus Christus al het andere te boven gaat. Hem te kennen, zegt Paulus, in de kracht van zijn opstanding. En daar strekte Paulus zich inderdaad naar uit. En dat mogen wij ook doen en dat moeten wij ook doen. Dat Jezus beter leren kennen. En maar toch was diezelfde Paulus zich ook bewust dat hij, zolang hij hier op aarde was, de Heer nooit ten volle volmaakt zou leren kennen. Dan denk ik aan 1 Korinthe hoofdstuk 13. Paulus zegt, nu zien wij nog door een spiegel in raadselen. Nu ken ik nog onvolkomen. Hij zegt, maar dan, straks in de toekomst, van aangezicht tot aangezicht, dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Je moet opletten hoe Paulus dat opnieuw eigenlijk weer zegt. Hoe zullen wij straks, broeders, in de toekomst de Heer kennen? Zoals hij nu ons nu al kent. Zoals hij nu ons kent. Daar neemt Paulus inderdaad het kennen van God, Gods kennen van ons, als criterium, als norm voor ons kennen van hem straks in de toekomst. Want de Heer kent ons vandaag op een hele bijzondere wijze. Op een hele speciale manier. Er staat zoals hij geen ander kent, zou ik haast willen zeggen. En daarom staat er op dat fundament ook niet, God kent alle mensen. Wat natuurlijk ook waar is. God kent ieder mens op deze wereld. Hij kent mensen door en door. Maar zoals hij u en mij kent, dat is wel zo direct, zo persoonlijk. Maar ook zo intiem, zo innig. Mag hij u en mij kennen. Als zijn kind. Hij is mijn hemelse vader. We mogen door genade zijn kind zijn. En dat betekent dat God ons niet meer langer kent in ons oude leven. In onze natuurlijke zondige staat. Met al zijn gebreken. Met al zijn tekortkomingen. Met al zijn onhebbelijkheden. Maar dat hij ons volmaakt kent in de Jezus Christus. Broeders, als kinderen van de hemel. Dat is almachtig. Dat je zo door God gekend bent. Wat heerlijk en wat geweldig rijk is dat. En dan te weten dat we eenmaal ook de Heer inderdaad volmaakt zullen kennen. Als we bij hem zullen zijn. En leef dan maar mij. Dat is fundamenteel voor uw leven, toch? Dat je weet, God kent mij. En hij kent mij niet langer meer als een zondaar. Maar hij kent mij als een wedergeboren kind van hem. Met een hemels leven. Met een hemelse toekomst. Dat zijn de geweldige, heerlijke dingen. Maar dat heeft ook een keerzijde. Want er staat ook nog een ander opschrift, een andere inscriptie in dat fundament. De Heere kent de zijne. Dat staat in de Staten vandaag weer nog mooier uitgedrukt. De Heere kent degene die de zijne zijn. Mooi, hè? De Heere kent degene die de zijne zijn, die van hem zijn. Dat is zijn persoonlijk eigendom. Gekocht en betaald met het bloed van de Jezus. Dat is mooi. Maar dat zegel heeft ook nog een andere kant. Want in ieder die de naam des Heeren noemt, breken met de ongerechtigheid. Ziet, dat zegel heeft twee kanten. De ene kant is vanuit Gods oogpunt gezien. Zoals God u en mij ziet in Christus. Volmaakt, heilig, als zijn kinderen. En het andere is inderdaad vanuit onze beleving, zou ik willen zeggen. Vanuit onze ervaring. Hoe wij met dat geweldige getuigenis omgaan hier op aarde. Al wie de naam des Heren noemt. En ieder de naam des Heren. Hoe vaak noemen wij de naam van de Heer Jezus niet? Vooral als we samenkomsten hebben, bij elkaar zijn vanmorgen. We belijden de naam van de Heer Jezus. We eren Hem als onze heiland, als onze verlosser. En we nemen Hem soms zo gemakkelijk op onze lippen. Ik ken de Heer, ik leef met de Heer. Ik vertrouw op Hem, broeders en zusters. En dat is een mooi getuigenis. Maar jammer dat je soms, misschien merk je het ook wel je eigen leven, maar soms moet je het ook vaststellen bij anderen, dat we zo gemakkelijk de naam van de Jezus op onze lippen nemen en ondertussen maar zitten te trekken in die wereld. Beleid dat je het eigendom van de Jezus bent, dan hoor je niet meer bij deze wereld. Dan zijn we niet meer van de wereld. We zijn nog wel in de wereld, maar we zijn niet meer van de wereld. Die breken met de ongerechtigheid. Nou, door de hele Bijbel heen zou ik willen zeggen, worden we daartoe opgeroepen, worden we daartoe vermaand. Ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich, zegt Johannes. Heb de wereld niet lief en alles wat in de wereld is. Want de wereld en haar begeren, dat gaat voorbij. Maar wie de wil van de Vader doet, die blijft tot in eeuwigheid. Mensen, we zijn niet meer van deze wereld. We horen bij de hemel. We horen bij onze hemelse Vader. Die breken met ongerechtigheid. Wanneer moet je nou met iets breken? Als je eraan vastzit. Wat vastzit, dat moet gebroken worden. Paulus heeft dus een hele gewaagde uitspraak gedaan. Doet hij twee keer in 1 Korinthe hoofdstuk 6 en 1 Korinthe 10. Paulus zegt, alles is mij geoorloofd. Alles is mij geoorloofd, zegt hij. Ik mag in principe alles doen. Maar niet alles is nuttig, niet alles bouwt op. En ik laat mij door niets knechten. Dat is een hele gewaagde uitspraak. Sommige christenen hebben daar misbruik van gemaakt. Die zeggen, zie je wel, Paulus zegt, ik mag alles doen. Maar in principe mag u alles doen. En dan stellen christenen vaak de vraag, die kom je al vaak tegen, vooral jonge gelovigen, wat mag ik nou wel doen en wat mag ik nou niet doen? Nou weet u, Paulus stelde hele andere vragen. Bij alles wat de apostel Paulus deed, vroeg hij zich af, bouwt het nou eigenlijk mijn leven wel op? En word ik er geen slaaf van? Word ik er geen slaaf van? Ik zal mij door niets laten knechten, zodat ik er helemaal niet meer buiten kan. Daar gaat het om, broeders en zusters. Natuurlijk, u leeft ook nog in de wereld. En we hebben heel veel van die wereld. En we hebben die wereld in heel veel opzicht ook nog nodig. Dat mag ook en dat kan ook. Daar mag u van genieten, daar mag u dankbaar voor zijn. Maar altijd weer de vraag, Heere, ik wil niet verslaafd worden aan die wereld. Er is maar één die een claim op mijn leven mag leggen. En dat is de Jezus Christus. Paulus zegt, er is maar één die ik van harte wil dienen. Dat is de Heer Jezus. Er is maar één van wie ik een slaaf wil zijn. En dat is van Christus. Dan ben ik de meest vrije mens op deze wereld. Zit ik op een verkeerde manier vast aan mijn geld, dan moet ik daarmee breken. Zit u op een verkeerde manier vast aan uw werk, dan moet je daarmee breken. Werk ik om te leven, of leef ik alleen maar voor mijn werk? Zit ik op een bepaalde manier vast aan al mijn bezittingen, aan mijn huis, mijn auto, noem maar op, dan moet ik daarmee breken. In de kracht van de Heer zit ik op een verkeerde manier vast aan internet, aan mijn smartphone, computers, dan moet ik daarmee breken. In de kracht van de Heer. Dat is fundamenteel voor u en mijn leven. De Heer kent mij. Mag zijn eigendom zijn. Maar ook van mijn kant mag ik mijn leven aan hem wijden. En dan bouwt de Heer mensen op dat fundament. En een groot huis staat er. Vervolgens. En toch in een groot huis zijn allerlei voorwerpen van goud en van zilver, ook van hout en van aardewerk. Een groot huis, weet u. En dat bedoelt hij de gemeente mij. En die gemeente staat op dat fundament als een huis. Zo vast als een huis. Het is een groot huis, de gemeente, ja toch? En wat maakt die gemeente als huis van God nou zo uitzonderlijk groot? Is dat de omvang? Is dat de grootte van dat huis? De gelovigen die daarbij horen. Als ik denk aan de gemeente universeel, wereldwijd, dan is dat een heel groot huis. Want wereldwijd gezien, vandaag, horen nog miljoenen christenen bij dat huis, die gemeente, zeggen. En we vormen samen Gods huis, Gods tempel. Dat is mooi. Toch zijn wij het niet die dat huis zo uitzonderlijk groot maken. Maar het is inderdaad, het is de eigenaar, het is de Heer van dat huis. Die de gemeente zo groot maakt. Mensen, degene die in ons woont. De levende God. De Jezus Christus door de Heilige Geest. Die zijn zo machtig en zo groot. Weet je hoe voornamer de eigenaar van een huis, hoe belangrijker de eigenaar, des te indrukwekkender is vaak ook het huis. En Paulus heeft hier waarschijnlijk gedacht aan een heel deftig groot herenhuis. Aan een riante villa. Aan een paleis waar een koning in woont. Heel voornaam. En in dat huis, daar staan, in een paleis, daar staan vaak hele dure, kostbare dingen. Gouden, zilveren potten en vazen en bekers. Hele dure serviezen staan daar in dat huis. In dat paleis. Er staan hier voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en van steen. De meeste vertalingen hebben daar staan vaten. Dat vind ik wel mooi. Vaten. Vaten van goud en van zilver, maar ook van hout en van aardewerk, van steen. Allerlei vaten. En daarmee worden wij vergeleken. Elke individuele gelovige, u en ik persoonlijk, wij zijn een vat in het huis van God. En er zijn verschillende vaten, zegt Paulus. Ze zijn niet allemaal hetzelfde, maar ze zijn allemaal verschillend. Er zijn verschillende soorten vaten. Van verschillende soorten materiaal gemaakt. Sommige van hout en van steen, maar ook van goud en van zilver. En ook wat het gebruik betreft. De bestemming, het doel waarvoor ze gebruikt worden, ook allemaal verschillend. Eén eervol, ander minder eervol staat er. Dat heeft allemaal een geweldige betekenis. Laten we eens even stilstaan bij die verschillende materialen. Hout. Vaten van hout. Nou, hout is in de Bijbel meestal een beeld van onze bedorven menselijke natuur. Zonde natuur. Het eerste huis waar God in, weet u nog wat het eerste huis was waar God in woonde? Wat was dat? Welk huis, wat was het eerste huis waar God in woonde? De tabernakel, ja. De tabernakel. En die tabernakel die kende, en alle voorwerpen in die tabernakel, de meeste, die kenden één soort basismateriaal. Dat was hout. Dat was sitemhout of acaciahout. Dat was woestijnhout. En dat hout, zegt men, was van zeer slechte kwaliteit. Het was zacht, maar wel ontzettend taai, zegt men. Onbuigzaam en heel moeilijk te bewerken. En het zat vol met knoesten en allerlei schimmels. En ook de vorm van die acaciaboom, die woestijnboom, was geen mooie boom. Die boom was geen mooie rechtopstaande boom, maar had een hele grillige vorm. Die groeide ook helemaal scheef. In elk opzicht was het eigenlijk een onaantrekkelijke boom. Wel nu zo. Zo is eigenlijk ook ons leven, broeders en zusters. Zo is ook ons leven. Wij mensen hier op aarde. Die mens is inderdaad bedorven. Die mens is inderdaad ook heel onbuigzaam. Hij buigt niet voor de levende God. Werken. God moet er vaak heel grote wonderen doen in het leven van mensen, voordat mensen echt hem, tot hem komen, zich tot hem bekeren. Dat is een machtig werk wat God daar in het leven moet doen. En we zitten vol met slechte eigenschappen. Die mens is door en door bedorven. Een slecht stuk hout, dat zijn we in feite. En ook het steen, waar hierover gesproken wordt, heeft natuurlijk weer andere eigenschappen, maar ook nadelige eigenschappen. Steen is natuurlijk ontzettend hard. Maar er kan ook heel gemakkelijk scheuren en barsten in ontstaan. En stenen vaten kunnen zelfs helemaal in stukken breken. En nu, ook spreekt dit weer van die mens eigenlijk. Vooral in de tijd waarin wij leven, broeders, wat kunnen mensen zich ontzettend verharden. Sommige mensen die hebben zelfs een hart van steen. Maar tegelijkertijd zijn ze overkwetsbaar en overbreekbaar. En dat zien we soms om ons heen. Wat er zomaar kan gebeuren, dat die mens hier zo breekbaar kan zijn. Die mens die zich zo sterk voelt en tegenover de hemel zich heel hard kan opstellen, maar hij kan zomaar breken. Zomaar breken. Mensen hout en steen. En een steen, stenen vaten, gebruikt de Bijbel inderdaad, ook daarom vaak als een beeld van de vergankelijkheid en de breekbaarheid van het leven en van ons lichaam. Paulus schrijft onder andere in 2 Korinthe 4 over die geweldige schat die we hebben in ons hart. Hij zegt maar, houd er rekening mee, we hebben die schat wel in de aarde wat. En dat moet ons lichaam mee. Dat lichaam wordt gebroken. Dat wordt afgebroken in de aarde wat. In 1 Korinthe 4 schrijft Paulus in verband met het huwelijk. Hij zegt dat ieder moet zijn. Ieder moet in eerbaarheid en heiliging zijn eigen vat verwerven. Mannen en vrouwen moeten natuurlijk zuinig op elkaar zijn. Dat kan zo gemakkelijk wel misgaan, dat weten we. Een vaten zijn we, vaten. Steen. Hout. Meer niet. Verbaas me er altijd over dat er ook wel eens christenen zijn die. Kennen we dan zo slecht de Bijbel? En ze hebben helemaal vergeten wat de zonde van ons gemaakt heeft. Mensen, dat is niet veel goed. We hebben het goud en het zilver van de Jezus nodig, weet u dat? We hebben het goud en het zilver van de Jezus nodig. Het goud is in de Bijbel altijd een beeld. Dat is het duurste edelmetaal wat er is, goud. Altijd een beeld van de heerlijkheid. En de glorie en de rijkdom van de hemel, van de levende God. Er was maar één leven wat zuiver goud was. Dat was het leven van de Jezus. Goud spreekt van roem, eer, glorie en macht. In de sport, bij de Olympische Spelen, gaan mensen voor goud. De Jezus ging voor goud. Hij is het ook. Zijn leven is een roemvol, eervol, roemrijk leven. Macht, glorie, eer komt hem toe. Zuiver goud. Zijn leven, mensen, was zo kostbaar. Daar waar ons leven vaak zo goedkoop is, soms in sommige gevallen zelfs waardeloos. Daar is het leven van de Jezus zo waardevol, zo kostbaar. En het allermooiste, weten we het allermooiste is? Dat wij door het geloof in de Jezus Christus deel hebben gekregen aan het goud van de hemel. En het zilver. Zilver is een beeld in de Bijbel van de verzoening. Van de verzoening. Als een Israëliet in sommige gevallen zich met God wilde laten verzoenen, dan moesten ze daar verzoeningsgeld voor betalen. Dat waren zilveren sikkels, staat er. Je kunt dat lezen in Exodus 30, misschien kunt u houden, vers 15 en 16. Ook op andere plaatsen vindt u dat terug, maar Exodus 30, vers 15 en 16 staat heel duidelijk dat zij zilveren sikkels moesten betalen om zich met God te laten verzoenen. En zilver is daarom, spreekt eigenlijk dat zilveren verzoeningsgeld, spreekt symbolisch dan ook van de prijs die de Jezus heeft betaald om ons met God te kunnen verzoenen. Judas verraadde de Jezus voor 30 zilverlingen. De prijs die betaald moest worden was veel hoger. Was veel hoger. Broeders, hij betaalde. Petrus zegt inderdaad ook. Hij zegt, we zijn niet vrijgekocht, zegt hij, met goud en zilver van onze ijdele wandel door de Vader overgelegd, maar met het kostbare bloed van Christus, van onberispelijk lam en smetteloos lam. Dat bloed moest vloeien. Dat is de prijs die hij betaalde voor u en voor mij. En nou, door het geloof in de Jezus hebben wij deel gekregen aan het goud en het zilver van de hemel, mensen. En God heeft als het ware ons leven overtrokken. Hè? Overtrokken met het goud en het zilver van de Jezus. We zijn bekleed. Hè? Bekleed zijn we. Hè? Met de heerlijkheid van de hemel. En bekleed met een nieuwe leven. Bekleed met de rechtvaardiging en de heiliging van Christus. Hè? Zijn we mee bekleed. Goud en zilver. Hè? Omdat we een eervol vat voor hem kunnen zijn. En toch weten we dat ook uit de praktijk, dat we niet vanzelfsprekend en altijd zo'n eervol vat voor de Heer zijn. Daar markeert nog wel eens wat aan. Ja toch? Dat we echt iets voor de Heer kunnen betekenen. En we leven niet altijd tot eer van Hem. We schieten daarin vaak heel veel tekort. Terwijl God inderdaad van ons goud en zilveren vaten heeft gemaakt. Hè? Wij zo spreken. Zijn we toch niet altijd zo eervol? En hoe komt het dan? Dan eigenlijk maar wat minder. Hè? Nou, dat staat hier toch ook, hebben we dat gelezen. Deels met eervolle en deels met minder eervolle bestemming. Ja, dan maar wat minder eer toch, hè? Dan moet God maar tevreden zijn, inderdaad, met wat minder eer. Want zo staat er, dat kan ook. Maar weet u, dat de enige vertaling is, de NBG-vertaling, die deze gradatie heeft aangebracht. Van eervol en minder eervol. Ik heb er eens wat Nederlandse vertalingen op nageslagen. En die staan allemaal anders. De Statenvertaling, er staat sommige ter ere, maar sommige ter onere. De Lutherse vertaling, sommige tot eer, maar sommige tot oneer. Leidse vertaling, sommige met een eervolle en andere met een niet eervolle bestemming. Professor Brouwer, en het ene is tot eervol en het andere tot oneervol gebruik bestemd. Peters Canisius, sommige met eervolle, andere met smadelijke bestemming, hoort u het? Het is het een of het ander. Hè? Daar zit niets tussen. Je leeft tot de eer van de Heer, of tot grote schande van Hem. Iets van minder eer, dat staat, bestaat er niet. Daar is God ook niet tevreden mee. Je moet leven tot eer van zijn naam. En hoe word je nou zo'n eervol wat? Hè? Nou, dat antwoord, dat staat hier ook. Dat staat hier direct achter. Hè? Indien dan iemand zich hier dan van gereinigd heeft, zal hij een voorwerp met eervolle bestemming worden. Liever die van gereinigd heeft. En dan denken we, reiniging, is dat dan weer verandering van materiaal? Nee, dat wordt hier niet bedoeld. Want dat heeft God al gedaan. God heeft van hout goud gemaakt. God heeft van steen zilver gemaakt. Prijs God. Maar het gaat hier meer om de algemene reiniging van de vaten. De algemene reiniging van de vaten. Want een vat, broeders en zusters, kan nog zo duur zijn van goud. Maar als zo'n vat, zo'n beker van binnen en van buiten vuil is, dan drinken we daar niet uit. Een beker die vies is, daar zal niemand, en zeker een koning, niet uit drinken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het gaat hier om de reiniging van de vaten. Het gaat hier om de reiniging van ons dagelijks leven. Wij hebben het waterbad van het woord gereinigd door het waterbad van het woord. Dat hebben we elke dag nodig. U, ik, wij hebben dat nodig. Ons laten reinigen door de Heer. Soms dan moet je wel eens vaststellen dat, ondanks dat God goud en zilver van ons gemaakt heeft, dat sommige christenen zich meer gedragen als vuilnisbakken, als vuilnisvaten en als afvalbakken. Ze laten al het vuil van de wereld, kan bij wijze van spreken, en gedumpt worden. Ze staan open voor alle vuilheid en het komt allemaal maar binnen. En ze worden afvallig, ontrouw aan het woord van God. U moet geen vuilnisvat zijn, geen afvalbak, maar u moet een gouden vat zijn voor de Heer. Die Hij kan vullen. De Bijbel zegt, wordt vervuld met de Geest. Wordt vervuld met Hem, die ons leven is. Dat het woord van Christus rijkelijk in ons mag wonen. Met alle tekortkomingen, maar dan gaan we daarin groeien. Dan komt dat nieuwe leven meer en meer in het openbaar. En dan ben je geheiligd. En bruikbaar en gereed voor elke willekeurige taak. Er staat in de Statenvertaling nog een woordje tussen. Er staat geheiligd, bruikbaar, bekwaam en gereed. En dat zijn de vier belangrijkste kwalificaties voor het dienen van de Heer. Geheiligd in Christus, gereinigd door zijn woord en zijn geest. Zijn we inderdaad bruikbaar voor Hem. En ook bekwaam. En dan ben je ook gereed, klaar. Voor iedere willekeurige taak. Dat betekent niet dat we ons moeten laten gebruiken door mensen. En zeker niet laten misbruiken door niemand, die leiders of voorgangers. Het gebeurt soms ook in gemeentes. Mensen worden gewoon misbruikt, gemanipuleerd tot allerlei zaken, dat is niet de bedoeling. Nee, dan ben je bruikbaar voor de Heer. Dan wil de Heer ons gebruiken. En dat is het mooie wat er is. En dan hebben we geen houding van, Heer, ik zal dit en ik zal dat allemaal wel even voor u doen. Maar dan is het elke dag, Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Doet u het maar. Voelt u het maar in. Mag ik een vat zijn voor u vandaag? De plaats waar u mij gesteld heeft. En dan maakt de Heer je ook bekwaam. Geschikt om dat te doen wat de Heer bij u heeft opgedragen. Wat u mag uitvoeren, wat ook bij u past. En dat betekent niet dat u meteen alle taken op u moet nemen. Maar God heeft een taak voor u en voor jou. En dan komt dat maar voor het aangezicht van de Heer. En zeg, Heer, wat wilt u wat ik zal doen? En dat kan allemaal heel verschillend zijn. De een heeft een specifieke taak. Dat is ook een gave om anderen zo geweldig te bemoedigen, zeg. Anderen hebben soms de bekwaamheid om echt te bidden. Dat zijn die echte bidders die volharden in het gebed voor de ander, voor de gemeente. Anderen hebben een taak om te evangeliseren. Of iets met de kinderen te doen. Of misschien heel praktisch met je handen misschien. Het kosterschap, koffieschenken, noem maar op. Allerlei dingen, maar het is allemaal even belangrijk. En u mag het doen en u kunt het doen. Nee, daar ben je geschikt voor. Want God maakt je daar bekwaam voor. Hè? En is machtig, laat de Heer werken, broeders en zusters. Hè? Het fundament is gelegd. Hè? Het huis is gebouwd. En de Heer bouwt verder. U mag een vat zijn. Ter ere van zijn naam. Broeder Johannes de Heer, die merkte ooit eens op. Hij zegt, de gemeente van de Heer is niet alleen maar een gehoorzaal, hè, waar we allemaal interessante dingen kunnen horen, natuurlijk ook, maar is ook een werkplaats, hè, waar de Heilige Geest werkt. Hè, waar de Heilige Geest werkt. En waar u hem mag dienen. Met een toegewijd en een blij hart. Hè, want we hebben nog de tijd. En de Heer komt terug. Hè. Zie Heer, hier ben ik. Hè. Maak mij een vat voor u. Woon in mijn hart, vernieuwen doe het nu. Verbreek mijn wil, maak me ook van hoogmoed vrij. Ik wil in u blijven, Heer. Blijft gij in mij. Amen. Ja, Vader in de hemel. Het is goed om ook een ogenblik stil te zijn voor u. Heere, als we zo vanmorgen ook weer, misschien heel persoonlijk, door u zijn aangesproken vanuit uw woord. Heere God, dan, Heere, mogen we erop vertrouwen. Heere, dat dat woord ook weer zijn uitwerking zal hebben in ons alle leven. Heere, en dat kan bij ieder misschien weer verschillend zijn. Heere God, we danken u dat u dezelfde bent. U verandert niet. Heere, wij mensen zijn zo veranderlijk. Wij mensen, de ene keer is het zus en de andere keer misschien weer zo, maar Heere, u bent de eeuwige, de onveranderlijke. Heere, en uw plan, wat u, Heere, wat u al van voor de grondlegging der wereld, vanaf eeuwigheid, Heere, hebt vastgesteld, dat plan. Heere, dat kan niemand verhinderen dat u dat zult uitvoeren tot het einde toe. Heere, tot aan de volleinding van alle dingen. Heere, we danken u. Heere, dat we zo een plaats mogen hebben in de tijd. Heere, in deze wereld waarin we nog staan en leven. Heere, mag het zijn. Heere, dat we inderdaad een lichtbaken zijn. Heere, waar mensen zich als het ware op kunnen oriënteren, Vader. Dat we een wegwijzer mogen zijn naar de hemel. In alle eenvoud, Heere, door ons doen en laten. Door onze houding heen. Heere, en daar waar mogelijk is, dat we nog een woord kunnen spreken, Heere. Tot heil en verlossing van een zondaar. Vader, dank u wel dat u door ons hele leven, door ons hele leven heen wilt werken. Dat u een weg met ons gaat, met een ieder. Heer, ook al is die weg soms misschien niet altijd gemakkelijk. En ook kunnen we dingen misschien niet altijd begrijpen. Die gebeuren maar. Heer, u vergist zich nooit. Heer, u weet wat we nodig hebben. Elke dag weer opnieuw. En zo willen we ons aan u toevertrouwen. Ook voor de nieuwe week die we ingegaan zijn. Heer, in alle dingen. Heer, dat we daar op de plaats waar u ons gesteld hebt. Heer, u kunnen dienen. Heer, samen. Heer, waar dan ook. Vader, u bent de machtige, de almachtige. En uw werk is een volmaakt werk. In een ieder van ons. U komt alle lof, alle dank en eer en glorie toe. Heer, we zien uit naar grote machtige dingen. Die hebt u beloofd in uw woord. De dag komt dat de hemel zal opengaan. De dag komt dat er Jezus zal terugkomen. De dag komt, Heer, van de grote bevrijding. Want u hebt gezegd, zie, ik maak alle dingen nieuw. Heer, u bent het, de eerste, de laatste. De alfa, de omega, het begin en het einde. Heer, en we leven ertussenin. En we mogen geloven, vertrouwen in dat wat u doet in ons leven goed is. Heer, nogmaals, alle lof, alle dank en eer en glorie u gebracht. Nu en tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen.